Welkom bij de allereerste podcast van Jong Belegen. Dick, jij ook welkom, mijn compagnon.
Dankjewel.
Voordat we de gasten aankondigen, eerst even Jong Belegen. Waar komt het precies vandaan?
Nou, dat Jong Belegen is een soort kaas. En dat is lekkere kaas. En dat, omdat jij jong bent en ik belegen oud. Dus die combinatie leek me wel aardig om dat zo te doen dan.
Ja, ik moet nog even zeggen dat ik Wesley Vermeer daar ben natuurlijk.
Ja.
Jij Dick Heuvelman. Onze gasten vandaag Inge Jongman. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Jong Belegen, wat voor ervaring heeft u met Jong Belegen?
Nou, jong zit al in mijn naam, hè, dus dat is wel, wel mooi. Maar ik koop zelf altijd jonge kaas.
Okay.
Dus Jong Belegen eet ik dan niet, zeg maar. Maar ik vind het wel heel leuk gevonden qua titel. Om jullie als duo zo een naam te hebben gegeven. Ja. Dus hartstikke leuk.
Ja. Ik zal even kort uitleggen wat we precies gaan doen. We zetten in op een persoonlijk gesprek. En dat betekent dat we 10 stellingen hebben. Waar ja of nee op geantwoord kan worden. Daarna gaan we door naar persoonlijke vragen. Dan mag u tussen de 0 en de 10 een getal noemen. En dan komt daar een vraag uit.
Okay.
Hoeveel vragen we doen, dat ligt een beetje aan de tijd ook.
Ja.
En tot slot gaan we over naar het kritische gedeelte. Dan gaan we wat kritische vragen stellen aan u. En daar volgen dan ook hopelijk antwoorden op.
Okay.
En we gaan zien hoe het loopt. Laten we gewoon eens beginnen met die stellingen. Dick, als we ze nou om en om doen, dan...
Maar stellingen is altijd wel een beetje een dingetje, hè? Want er is altijd een grijs gebied, hè, in de wereld.
Voor ik het vergeet.
Zwart en wit.
Ze dekt zich al in.
Ja.
Nee, het gaat erom, maar ik heb wel eens vaker, doe er graag aan mee hoor, maar het is natuurlijk altijd wel, de waarheid ligt soms in het midden, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik wil nog één ding toevoegen aan die ja-nee-vraag. U heeft 1 joker.
Oké. Okay,
dat betekent dat u die mag inzetten op een vraag die u niet wil beantwoorden.
Oké.
Okay. Ja?
Ja. Check.
Check. Gaan we.
Ik de eerste vraag.
Ja.
Nou, de functie van wethouder van Groningen is aan te bevelen.
Ja.
Ja, ja. Heel duidelijk, want heel kort.
Of wat toelichten?
Ja, heel kort.
Nou, het is heel mooi om vanuit, ik ben natuurlijk heel lang raadslid geweest, maar om vanuit deze functie als wethouder, waar je iets meer stuurt, zeg maar, en iets minder, want de raad controleert in principe het beleid, om vanaf het stuur ook beleid vorm te kunnen geven.
Ja.
En ik zeg altijd, doe het voor de inwoners, doe het niet voor mezelf.
Oké. Duidelijk. Bent u gevoelig voor kritiek?
Iedereen is gevoelig voor kritiek, dus ja. Ja.
Okay.
Groningen heeft een prima sportklimaat.
Ja.
De Groninger sportwereld moet meer tevredenheid uitstralen.
Ja.
Voor mij is breedte sport belangrijker dan topsport.
Ja.
De hoeveelheid aandacht die het college in Groningen heeft voor topsport en breedtesport is prima in evenwicht.
Ja.
Heeft u voldoende begrip voor de noden van de topsport?
Ja.
De kritiek omtrent het tekort aan sporthallen is overtrokken.
Ja, joker. Daar valt heel veel over te vertellen. Ja.
Gaan we het straks over hebben.
Ja, dacht ik al.
Sport is een sluitpost op de gemeentelijke begroting in Groningen.
Nee, dat is niet zo.
Meer conservatief of meer progressief ingesteld?
Ik ben altijd voor vooruitgang, dus progressief.
Ja. Oké.
Okay. Terwijl je sommige dingen ook moet houden zoals ze zijn, hè? Dus dat is een beetje het grijze gebiedje.
Ja, oké. Okay. We gaan door naar de diepgaande vragen. Ja. Ik stel voor dat u een getal tussen de 0 en de 10 noemt, of de 1 en de 10. En dan gaan we gewoon het rijtje af en dan komen we bij een vraag uit en die gaan we stellen. En daar gaan we natuurlijk op doorvragen. Dan gaan we even kijken hoe ver we komen.
Ja?
Ja?
Lievelingsgetal is 7, dus ik ga voor 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wat is uw levensdoel?
Levensdoel? Oh, dat is een hele, hele grote vraag. Want dan, als je dat over levensdoel hebt, heb je ook wat mijn persoonlijke drijfveer is. Los van het feit dat ik wethouder sport, zorg en welzijn en nog een heel rijtje meer ben. Ik vind dat je op aarde gezet bent, zeg maar, of gekomen, geboren bent, geschapen bent, zeg ik zelf, vanuit mijn achtergrond. Om in ieder geval niet alleen voor jezelf te leven, maar ook voor anderen om je heen. En dat betekent dat je deel uitmaakt van, in mijn geval dan ook, van een kerkelijk netwerk. En dat ik ook gewoon elke zondag naar de kerk ga om daar de blijde evangelie te horen van wat God met de wereld voor handen heeft. En dat probeer ik uit te stralen. Ja. En daarom is er niet een leven alleen op deze aarde, maar geloof ik ook in een leven na het leven op aarde. En dat is een leven in de hemel, wat dan voor eeuwig is.
Ja. Dus concreet gezien, wat zou uw doel op deze wereld nu zijn?
Nou, of zeg maar, God heeft ook een aantal regels zeg maar, aan de mensen meegegeven. Ja. En los van het feit of je gelooft of niet, ik geloof dat die regels voor iedereen prettig zijn. Zoals niet stelen, denken om een ander. En dan noemen we het hele de 10 geboden maar op, zeg maar. Om op die manier proberen te leven, om iets voor een ander te kunnen betekenen. En om niet alleen voor jezelf te leven. Ik denk dat even de kern is waar het om gaat. En zo probeer ik dat ook in mijn werk uit te stralen.
Moet je daar gelovig voor zijn?
Nee, dat hoeft niet per se. Dat is een vraag die ik wel vaker heb gekregen. Want ik wou eigenlijk net toevoegen van, dat herken ik ook bij anderen, zeg maar. Dat die ook via een andere overtuiging, zeg maar, ook dat delen. Alleen de kern in mij is, zeg maar, ik ben met geloven opgegroeid. Maar het is ook een deel van mijzelf geworden.
Nou, heel veel kinderen die met het geloof zijn opgegroeid, die zeker van mijn generatie, die zijn het geloof eigenlijk een beetje kwijtgeraakt in de loop der tijd. Dat is bij u niet het geval?
Nee, want ik heb er ook zelf een hele bewuste keuze voor gemaakt. En ook zelf ook wel in mijn jeugd kritisch geweest. Ook boeken van Maarten het Hart gelezen. Nou, dat deed niet iedereen. En ik zeg ook al heel lang, vrouwen in de politiek moet ook kunnen. Dus het is ook net hoe je zelf daarmee mee omgaat. En ik de kerkelijke wereld van de jaren 60 was natuurlijk ook heel erg in hokjes en vakjes. Dat was ook niet het beste voorbeeld. Maar gewoon de essentie van, ik geloof in de God en ik geloof dat God mij naar een betere wereld brengt. Met alle levensvragen die we hier hebben met elkaar. Hè? Want die heb ik ook net als wie dan ook. Het leed en de ellende. En als je kijkt naar de televisiebeelden van over de wereld. Ja, dan is het allemaal niet zo heel erg fijn altijd. Nee. Maar toch zijn er ook wel hele mooie dingen weer in.
Er zijn
ze
veel geloven. Hè? En daardoor komt er ook dat er zo vaak trammeland is.
Nou, dat we daar oorlog over gaan maken met elkaar is natuurlijk helemaal niet goed. Hè? Maar goed, wij lopen vroeger misschien wel eens wat de kruistochten, zeg maar. Dat was ook niet het beste voorbeeld. Alleen, ik geloof wel dat mensen van binnen wel een overtuiging hebben dat iets gewoon goed is. Maar dan moet je zeggen, nou, dat vind ik en ik ga het niet aan jou opleggen. Ik ga niet zeggen, Dick, nou moet jij ook wat ik geloof vinden. Nee, ik draag uit wat ik vind.
Nee, maar dat hoor je tegenwoordig wel vaak. Hè? En dan hebben we vooral over de islam natuurlijk. Die uitdraagt dat mensen die christelijk zijn, dat die niet deugen. Dat die eigenlijk te dood veroordeeld moeten worden.
Nee, dat is heel jammer. Want ik vind eigenlijk, je deelt eigenlijk een geloof, maar dan op een andere manier ingericht. Dus laten we dan in plaats van tegenover elkaar gaan staan, delen wat we met elkaar hebben.
Ik ben er mee eens hoor, maar het lukt nog steeds niet, hè?
Nou ja, maar er zit ook heel verschil in. Er zijn natuurlijk een paar mensen die heel erg fundamentalistisch daarmee omgaan en echt alles willen opleggen aan iedereen. En er zijn ook een heel aantal moslimgelovigen, zeg maar, die net zoals ik daarmee omgaan. Dus dat zie ik wel een kentering in. Maar dat is wel, dat is wel iets wat natuurlijk heel erg leeft en speelt. En ook hele erge voorbeelden van, als we alleen naar 9-11 kijken. Dan denk ik van, ja, hoe kan het dat iemand dat gewoon voor dat hogere doel doet. Ik kan daar zelf niet bij.
Ik ook niet hoor.
Nee, echt niet. Nee. Zelfs voordat ik dat zou doen. Hè? Dat ik mijn geloof opleg en ik ga, weet ik veel. Ik kan me dat niet voorstellen.
Nou, persoonlijk, mijn ervaring met het geloven is, ik ben niet gelovig opgevoed. Mijn moeder was Luthers. Hm. Maar wij zijn nooit naar de kerk gegaan. Tenminste, als kinderen zijn er niet.
Nee.
En ik ben nogal een sportliefhebber van kind af aan al. En toen als ik vroeger dan naar het voetbalveld liep, ben ik zeg, andere kinderen naar de kerk gaan, dacht ik, nou, ik ben blij dat ik niet ben opgevoed. Heeft u dat nooit gehad, dat u zondag niet naar sport mocht?
Ja, nee, dat hebben wij, zo zijn we opgevoed, maar we keken wel naar sport op zondag. Dus,
ja, maar dat mocht ook eigenlijk niet.
Eerst mocht dat niet, laat ik eerlijk zijn, maar op een gegeven moment zei mijn vader, ja, maar dit is gewoon mijn ontspanning. Wij keken op zaterdag al naar Duitse voetbal, langs de lijn, 's middags tussen 4 en 6, ik ben allemaal mee opgegroeid. En dan wou die zondag ook heel graag kijken. Nou, dat mocht dan. Ja, maar hij zei op een gegeven moment, ik werk heel hard de hele week door. De zondag is een rustdag, hè? En ontspannen hoort ook bij rust. Dus dan heeft hij het gelukkig
maar steeds meer dan rustdag, hè? De winkels gaan tegenwoordig steeds meer over op zondag. De hele 24-uurs-economie moet u toch geen deugd doen dan?
Nee, helemaal niet. Nee, maar dat is een ander discussiepunt, hè? Want mensen vinden wat bij hun ontspanning hoort. En dan zeggen, ik heb recht op te winkelen. Maar vervolgens vergeten dat die winkelier al 6 dagen in die winkel heeft gestaan. Dus ook nog die 7e dag daar even.
Maar u zou zondags nooit nog even naar Groningen gaan?
Nee, als privépersoon niet. En ik heb gezegd, als wethouder ben ik ook een vertegenwoordiger namens de gemeente. Dus ik heb gezegd, qua sport, als er dingen als clubs kampioen worden, Dus FC Groningen wordt kampioen, nou, beker of wat dan ook, of een Liekeurgers of een Nick of een Dona, noem ze allemaal maar op. Of bij een 4-mijl evenement, dan ben ik daar wel bij. Want ik ben niet alleen een vertegenwoordiger van mijn partij, ChristenUnie, maar ik ben ook een vertegenwoordiger van de gemeente. Maar
dienaar van het volk, als wethouder.
Nou, zeker. Nou, dat is misschien ook wel een hele mooie omschrijving. Dus ik vind dat ik er dan bij ben. Maar moet ik naar alle wedstrijden op zondag? Dat hoeft dan weer niet. Want ik wil ook graag thuis met mijn gezin. Een fijne morgen uit de kerk gaan we altijd heel gezellig met elkaar koffie drinken. Altijd wat lekkers en lekker lunchen. Dus dat is ons rustmomentje. Maar voor de rest, mag ik bijvoorbeeld de openingsspeech doen. Over 2 weken is het al, geloof ik. Ja. En ik vind dat het zo gaaf dat zoveel mensen daar op de been zijn. Het grootste breedte sportevenement. Ja, dan kan ik iets zeggen. Daar maak ik even geen deel van uit. Dus zo, dat is een beetje de weging. Ja.
Is dat voor u dan ook wennen om op zondag dan een speech bij de 4-mijl te geven om naar een sport te gaan?
Niet zozeer als wennen. Ik heb mij namelijk elk jaar als raadslid afgemeld voor de 4-mijl. Dat ik zeg, ik geef liever een andere invulling aan de zondag. En heel veel succes jongens met jullie evenement. Dus zij dachten ook dat ik dus deze keer als wethouder sport niet zou komen. En dat ik wel kom, vinden ze heel erg fijn. Ze weten dat gewoon van mij.
Kan ik me voorstellen.
Dus in die zin waren ze ook blij verrast. En is dat voor mij dan, ik vind het geen moeite. Ik vind gewoon, ik heb ook nu die functie, zeg maar. En dat wil ik ook graag, iedereen aanmoedigen en de speech doen. Dat vind ik echt heel erg gaaf om te doen. Dus ik heb daar geen moeite mee. Maar ik wil het wel. Ik wil niet mijn hele zondag laten opsoeperen door allerlei...
Maar ChristenUnie is een moderne partij. Als ik kijk naar een jaar of 30 terug, dan had je dus het GPV en de SGP. Bent u dan van welke partij kan ik u beste indelen, van oudsher?
De SGP was hier nooit... De SGP,
de
RPF
Bibelbelt,
was dat. Ja, dat was de RPF die dan actief bent. Nou, ik ben opgegroeid met oranje posters voor het raam, dus dat is dan het GPV.
Jongeling.
Precies, ja. Maar ik ben zelf niet eerder lid geworden dan dat het ChristenUnie was. Want ik vond zelf dat die twee partijen, die zo, net als waar we het net over hadden, die zo dicht bij elkaar staan, dat die los van elkaar politiek bedrijven, dat vond ik eigenlijk heel raar. Dus ik ben pas in 2000...
GPV is toch ietsje losser, of niet?
Dat hangt ook een beetje vanaf waar je kerkelijk zat, zeg maar. Daar zat wel verschil in. Meer de reformatorische hoek.
Om nog even terug te gaan naar de Groningen geschiedenis, bent u een Coxia?
Officieel wel, maar ik hou nooit zo van die stempeltjes. Want het is wel de Hendrik de Kok, zeg maar, 1834
weet
afscheiding.
Weet jij wie Hendrik de Kok is?
Nee, geen idee.
Dat is volgens mij is dat ruim voor mijn tijd.
1834, we waren er allemaal niet bij.
Ja, maar dat is kandidaat gesteld voor de Groningen van het jaar in de serie Wetenschap.
Ja, precies. Ja, zoiets.
Maar ik heb jou voor de geschiedenis, hè?
Nee, in die zin stammen we daar natuurlijk wel van af, zeg maar. De kerk waar ik nu ook bij hoor. Maar ik vind, eigenlijk vind ik het veel prettiger om met mensen het geloof te delen dan een stempeltje kerk. En ik zit bij een hele fijne kerk met hele fijne mensen. Dat vind ik ook heel belangrijk. We hebben een heel mooi netwerk. Als er wat is, kunnen we heel veel mensen aankloppen. Ook in mijn straat, hoor, los van het geloof. Ja. Maar gewoon fijn om daar deel van uit te maken.
Nee, maar vroeger gingen mensen ook 2 keer naar de kerk. Maar ik ook nog?
Nee. Ik ga al 15 jaar denk ik alleen maar 1 keer. Want ik ga niet 2 keer op
maar
een
begonnen als 2 keer.
Wel begonnen, want ik ben opgegroeid met 2 keer naar de kerk. Ja.
Dat hoorde bij het GPV. Het SGP,
dat klopt,
hè?
Klopt. Ja,
dan hoor je nog eens wat. Hè?
Ja, het is echt...
ik krijg een les geschiedenis.
Ja, jij wou diep gaan vragen.
Ja. Ja. Het gaat behoorlijk diep. Zo.
Hij is bedacht. Dus
dat is mooi, een mooie vraag. Ja.
Ik wil je wel vragen om zeg maar nog iets meer in de microfoon te praten. Want ik zie je soms met je gezicht wat draaien.
Dank je wel.
Ja. Voordat het technische gedeelte niet klopt straks.
Dat is ook jammer.
Ja. Nog even heel kort. Dick zei het geloof, minder grote rol. Herkent u dat?
De rol blijft hetzelfde, alleen de rol is veranderd.
Ja.
Dus vroeger was het misschien misschien wel wat strenger. Wat meer, nu is er veel meer ruimte, zeg maar. Dus er zijn ook mensen in mijn kerk die dan zondagmiddag gewoon naar voetbal gaan. Nou, dat was 30 jaar geleden ondenkbaar. Maar nu is het het is een rustdag en ochtends geef ik invulling in de kerk en 's middags doe ik... wat ik maar wil, zeg maar.
Nou ja, persoonlijk vond ik het katholieke geloof altijd wat vrolijker. Hè? Dat mocht meer, dan mocht je op zondag wel voetballen, ja, maar klopt, na 12 uur pas trouwens.
Klopt, ja.
Maar het hele levenswijze, ja, ook, ja, met feesten, zeg maar. Ja, en carnaval, ja, denk alleen maar daaraan.
Ja,
en,
ja,
en,
ja,
de katholieken die namen het niet zo nauw, want als ze in de fout gingen, dan gingen ze bij de pastoren en dan gingen ze...
Was weer vergeven, zeg maar. Ja, ja.
Dat hebben jullie niet, hè?
Nou, maar vergeet niet, ook als je in de Bijbel kijkt, David, hè, een van de koningen uit het Oude Testament, die kon ook heel goed feesten.
Oh, dat
die,
wel?
Daar staat allemaal beschreven, wat was echt een enorm feest. Dus in die zin, in de Bijbel staan ook prachtige voorbeelden.
Dus niet voorbehouden aan katholieke feesten?
Nee hoor, nee. Die maken er misschien iets meer een feestje van, dat ze misschien iets meer Bourgondisch zijn. Hè? Daar zie je, ja, wel verschil, hè? Van boven en onder de rivier.
Nou ja, de prachtige taal van die kerken. Ja, alleen, ja, al, als ik, ja, naar Rome ga, of, nee, naar Florence, dan zie, nee, ik, en die,
eens,
kerken daar zie,
eens,
dan, en je kijkt, ja, naar het, ja, protestantse Nederland, ja, hoe sober, ja, die kerken zijn.
Het is allemaal meer op nou ja, het moet niet uitbundig zijn. We moeten bewust zijn van wat niet goed gaat. En dat is een heel andere manier.
Maar jullie werden ook minder uitgekleed als katholieken natuurlijk. Want dat geld kwam van...
Nee, wat heb ik ook wel. Als ik in die kerken sta in Italië, dan denk ik ook van... Ja, maar daar hebben mensen echt heel erg krom voor gelegen.
Ja, precies.
Om dit bij elkaar te kunnen
sprokkelen. Als ik dus door Sint-Pieter, ja, loop... Ja, dat, ja, denk ik ook bij mezelf. Nou,
ja,
nou.
Ja, dus, en soms ook een willekeurig kerkje in een willekeurig dorpje. Dat je denkt, nou, hier is ook behoorlijk wat geld bij elkaar gebracht. Door de armen, denk ik ook veel. Ja, ja, eens. Ja.
Laten we kort nog eentje doen. Noem maar een getal.
Oh, dan gaan we voor de 4. Ja, het is maar willekeurig.
Wat doet u als liqueurs of dona de beslissende wedstrijd op een zondag speelde? Eigenlijk,
ja, daar hebben we al beantwoord. Ja, dat is een leuke vraag.
Een nieuwe,
ja,
vraag.
Ja, een nieuwe, ja, vraag.
Ja.
Laten we er nog één doen.
Nog één getal.
Nou, doe maar 1 dan. Nummer 1. Daar heb je misschien langs over... Ja.
Wie zijn belangrijke personen in uw leven?
Belangrijke personen in mijn leven? Nou, ja, ik kan natuurlijk heel makkelijk God zeggen, maar we hebben het al over mijn drijfveer gehad. Maar ook gezin, zeg maar. Hè? Want als de basis thuis niet op orde is, dan kan ik van alles willen. Maar, dus ik heb een heel fijn gezin, een fijne man en 3 kinderen. Dus die zijn heel belangrijk voor mij. Ja.
Waarom?
Nou ja, je man, tenminste, wij werden 33 jaar geleden verliefd op elkaar. Nou, dan vind je elkaar heel leuk. En als je dan samen met diegene een gezin op mag bouwen, dat is heel fijn om mee te maken. En de kinderen samen opzien te groeien.
4 kinderen, zegt u?
3.
Oh, 3. Ja, valt tegen. 4 is niet, dat is niet meer van deze tijd, hè?
Nee, 3 is... nee hoor, nee. Ja, nee, 3.
Vroeger kregen gezinnen uit de kerkelijke wereld meestal 5 of meer, of 6, ja, of meer,
nee,
zelfs. Maar
nee,
dat is...
dat is echt wel een beetje af, hoor. Nee, ik vind 3 echt een heel mooi getal en ook genoeg. Ja, ik vind de kinderen heel fijn, maar het is ook heel intensief. Ik weet niet of de herkenning is rondom het fenomeen, maar kinderen krijgen is echt intensief. Ik noem altijd tussen 3 en 10 heb je echt tropenjaren. En als je er dan 3 van hebt lopen, dan ja, dat kost... maar het levert ook heel veel op. Dus,
maar ja. Buiten uw gezin, zijn er dan ook nog personen waarvan
oh,
je
zo.
Zegt?
Ja, nou, ik vind ook wel fijn om af en toe hoe noem je dat... ik zoek even het goede woord. Nou, van anderen in de krant bijvoorbeeld iets over iemand anders te lezen. Hè? Bijvoorbeeld, het kan ook een VVD'er zijn. Als je daar een mooi verhaal over leest, wat zijn drijfveren zijn. Of bijvoorbeeld Gert-Jan Zegers, die heeft kort geleden een boek geschreven. Wat is zijn drijfveer? Wat maakt dat hij is, wie die is? En waarom iemand keuzes maakt? En dat vind ik vaak heel fijn om van anderen te lezen. En dat kan ook een voetballer zijn, of het kan iemand uit de cultuur zijn. Van wat drijft iemand nou om te doen waar die goed in is? Dat vind ik altijd wel mooi om te lezen. Ja. Biografie, dat woord zocht ik.
Ja, ja, biografie.
Ja. 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 Zullen wij overgaan naar het kritische gedeelte?
Is er nog tijd voor?
Er is ruim de tijd nog voor, ja. Ja, 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 zeker.
Goede timing dan.
Zeker.
Ja.
We hebben een aantal onderwerpen die we even bij langs willen. Laten we bij hetgene beginnen wat dit jaar redelijk hot al is geweest. Het sporthallentekort.
Ja.
Hoe kan het dat verschillende sportclubs het gevoel hebben dat ze te weinig ruimte hebben om hun wedstrijden en trainingen af te werken, maar ook dat ze heel verdeeld over de stad moeten trainen?
Ja. Dat zijn eigenlijk 2 vragen. De 1 is de capaciteit en 2 is een beetje bovenhangend. Hè. Hoe ziet het totale beleid eruit, zeg maar? Wat wij eerder hebben gezien is dat wij... we hebben uit mijn hoofd 9 sportzalen, 30 gymzalen en nog een aantal faciliteiten. Heb ik het over de oude gemeente Groningen. Wij zagen dat bijvoorbeeld van die sporthallen, daar kun je best gelijktijdig met heel veel mensen trainen. Hè? Want je hebt dan bijvoorbeeld 3 velden waarop je kunt trainen. Of je speelt overdwars dan niet. Maar wij zagen dat daar eigenlijk soms maar 1/3 van de hal gebruikt werd. En tegelijkertijd zien we ook dat veel mensen sporten en bewegen. En dat vind ik gewoon heel gaaf, dat mensen ook voor in verenigingsverband dat graag willen doen. En toen hebben we gezegd van als we nou dit jaar dus een pilotjaar met elkaar gaan doen. We hebben ook alle clubs gevraagd, willen jullie daar aan meedoen? Een pilotjaar waarin we kijken wat er gebeurt als we clubs anders gaan indelen. Dus dat er niet iemand op 1/3 van de sporthal speelt en 2/3 staat leeg. Dat is jammer, want dat kost gewoon capaciteit en is jammer van wat we hebben aangelegd. Willen jullie met ons meedoen aan het pilotjaar? Nou, alle clubs hebben gezegd dat ze dat willen. En dat betekent natuurlijk wel dat er spanning op zit. Want je had een vast moment, je had een vaste plek en je had een vaste tijd, hè, waarop je trainde. Dat hebben we dus veranderd, maar we hebben gezegd tegelijkertijd met dat pilotjaar, dat loopt dus nu, gaan we ook kijken van wat is de totale capaciteit die voor de toekomst nodig is. Ook omdat we nu met Haren en Te Boer erbij en dus ook daar 2 sporthallen. We hebben dik inmiddels wel 11 sporthallen, als ik het dan goed tel. Dus wat gaat er in dat hele sportwereld gebeuren als we dat op die manier doen? Ja. En eigenlijk hebben we van heel veel clubs heel veel medewerking ook gekregen. Waarbij iedereen het niet altijd even leuk vond. Laat ik daar heel eerlijk over zijn. En hebben we nou heel veel over? Nee, laten we daar ook eerlijk in zijn. Het is gewoon nu doen met wat we hebben. Waarbij nog opmerking te maken is dat de sporthal, of spelhal, daar kunnen we het nog over hebben. Voor mij moeten we sportzaal noemen. Ik vind het, die spelhal, Klaverjas vind ik heel leuk hoor, Dick. Maar ja. Daar was hij niet voor opgericht, nee, inderdaad. Precies. Nee, dus we moeten een ander woord verzinnen. Sportzaal, eens. Maar die komt er straks ook nog bij. Want hadden we natuurlijk heel erg pech dat door die aanbesteding, het kostte veel te veel geld om het eerder te bouwen, moesten we helemaal opnieuw de plannen maken. Maar als je dat bij elkaar legt, dan kunnen we aan het eind van het jaar eindstand opmaken van dit jaar. Van wat is er allemaal gebeurd in het veld? Wat vinden de clubs daarvan? Wat is er gebeurd? En er zijn een aantal clubs die hebben die waren er gewoon niet tevreden over. En een aantal clubs hebben gezegd, wij vinden het ook niet, wij gaan meedoen met het pilotjaar. En er zijn een aantal clubs die hebben daar heel in goed met ons mee gewerkt. En die zeggen, wij snappen dat we niet allemaal, nou ja, ik noem het allemaal, iedereen wil de villa. Iedereen wil op Europa Park van 5 tot 9 trainen. Dat is de villa, zeg maar.
Maar waarom heeft hij alvast de panden gesloopt, sporthallen, Korpershuis denk ik en de Weijer, ja. Terwijl de pilot nog loopt en zodat hij niet meer terug kan daarheen. Want voordat er een nieuwe sporthal staat van kaliber de Weijer,
ja.
En er nou een spelhal, een klaverjas. Ja.
Nee, maar dat wordt een sportzaal. Hè?
Maar waarom heeft hij dat nou gedaan? Dat was de noodzaak, toen was toch niet aanwezig om dat nu als voorbarig te gaan slopen. Er was toch helemaal geen dan kan die ringweg, die nog lang niet klaar. Dus dat nog best nog die sporthal de Weijer. Dat best nog 2-3 jaar kunnen fungeren.
Ja. Ik snap de vraag, want ik vind het best wel goed om te stellen. Alleen sportzaal, laten we hem zomaar noemen, of sporthal de Weijer, vind ik veel beter woord. Die maakt deel uit van de hele ontwikkeling van een school wat daar komt.
Maar dus, dat is vertraagd, die ontwikkeling. Van dat
nee, maar die wordt binnenkort gaat die ook gebouwd worden. Ze zijn nu met de aanbesteding bezig. En binnenkort gaat die school ook, gaat iemand dat ook bouwen. Dus het is een hele combinatie van factoren.
Maar waar komt er dan in dit gebouw ook? Sporthal?
Ik heb vorige week de startschot gegeven voor de bouw van Sporthal de Weijer.
Ja, die spelhal.
De spelhal.
Ja,
maar
dat vind ik geen alternatief eigenlijk.
Nou, maar dat wordt best een mooie zaal hoor.
Ja, maar misschien, dan kun je niet in korfballen bijvoorbeeld. En ook niet in handballen.
Maar basketballen wel. Hè. Daar hebben we met de basketballers nog overlegd over deze zaal. Omdat we die meters, hè, die kunt daar ook wedstrijden straks spelen. Daar hebben we met hem persoonlijk ook over overlegd. En dat betekent dat die capaciteit van die, hè, dat zijn 2 velden zeg maar, die komt er straks nog bij. Korpershuis is ook een hele goede vraag, want Korpershuis heb ik ook al eerst gezegd, moet het nu al dicht?
Ja.
Alleen het dak is lek, er is van alles aan de hand aan dat gebouw en dat kon gewoon echt niet meer. Nee. En ik had heel graag
maar
dat gewild,
kon gewoon in provisorisch gemaakt worden?
Nee, dat hebben we uitgezocht. Dat was vreselijk duur om dat nog weer voor elkaar te maken. En als je dan kijkt naar de investeringsbudget wat we hebben binnen de sport, om zeg maar te faciliteren, was dat een bedrag wat ik niet meer voor mijn rekening wilde nemen.
Maar,
dus ik snap de vraag, maar het kon echt niet meer.
En de klachten van de sport, van die clubs waren dus ook, dat ze dus, u zei net van, 1/3 van een sporthal kunnen ze ook een ei wel kwijt, trainingsei. Maar dat is vaak niet zo bij sporten als handbal, basketbal en volleybal, die moet wat meer ruimte hebben, meer amplitude zoals er heet.
Ja.
En dat is verloren gegaan. En dat vind ik toch een ernstige fout, een ernstige weeffout van de gemeente.
Nou, het is bijzonder dat er zijn een aantal basketbalclubs in Groningen.
Ja.
En dat de ene basketbalclub zegt, wij hebben een heel mooi systeem. We gaan een paar groepen gaan we wisselen over gymzalen en de sporthal. Dus die hebben een heel mooi roleersysteem bedacht. Waarin af en toe kun je in de sporthal. En dan gaan ze in de gymzaal. En ze zeggen, wij snappen dat we het gewoon nu even dit jaar een pilotjaar hebben.
Maar waarom klagen ze dan zoveel? Want ik hoor alleen maar klachten erover.
Nou,
en nu zegt net,
ik zeg even een van die stellingen.
Prima, het loopt heel harmonieus allemaal.
Nee, natuurlijk zijn er altijd wel puntjes op de i die we met elkaar moeten zetten. En het is ook een pilotjaar. Hè. Dat betekent dat we ook heel anders met de clubs in gesprek zijn gegaan. Maar een aantal clubs, ze zijn echt, ik wil wedden dat 80%, misschien wel 90% van alle clubs, die zijn allemaal keurig geholpen en zijn meegegaan in het verhaal. En 10%, dat vind ik heel erg jammer, want die hebben voordat ze ons gebeld hebben, wij hebben een probleem, hebben ze de pers gebeld. Dat vind ik gewoon heel jammer. Ik wil heel graag met iedereen een oplossing bieden. Soms gebeuren ook dingen dat we denken, ja hoe? Nou, dat is ook helemaal niet slim om dat zo op te lossen. Maar dan willen wij graag in overleg met die clubs een oplossing zoeken.
Nou ja, een ander probleem is ook dat in zo'n sporthal heb je een kantine. Hè? En in de spelhal meestal niet. Waardoor het sociale contact na de training en voor de training bij die clubs, bij die zaalsportclubs ook onder druk komt te staan.
Ja.
Kijk. Het is natuurlijk niet rechtvaardig. Al die voetbalclubs in de stad, hoe klein ook op vijfde klasse niveau is, die hebben een eigen kantine waar ze geld kunnen verdienen. Ja. Met de biertaal bijvoorbeeld.
Ja.
En dat hebben die zaalsportclubs niet. Dus die worden dan dubbel hard getroffen.
Ja. Alleen vaak heb je dan bij de voetbalclubs ook wel weer dat een soort eigen. Dan hebben we het gelijk speelveld, proberen we dat. Er zit verschil in eigendom en of het van de gemeente is. Maar ja, die biertap, we kunnen niet in elke sporthal een biertap neerzetten. Dat hangt een beetje van de situatie af. En we hebben maar 9 sporthallen en we hebben maar zoveel clubs. Dus dat is inderdaad een terecht punt wat aangesneden wordt. Maar een aantal clubs vinden het ook. Nou ja,
we kunnen gewoon een beetje stellen. Nu op dit moment. De clubs zijn niet zo ontevreden als iedereen denkt. Daar komt de schreeuwers gaan naar de pers, zegt u.
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg maar, bel volgende keer even eerst met ons voordat je zegt dat er een probleem is.
Nou,
een aantal problemen liepen wij tegenaan en wij wisten niet dat dat een probleem was. Dus als ze ons hadden gebeld, jongens, wij komen met mensen letterlijk op straat te staan. Dan hadden we gezegd, dat kan niet de bedoeling zijn.
Er stond daar die foto in de krant van BVG die buiten aan het trainen. Waar doet u dat dan als u dat zo leest in de krant?
Ja, maar
als verantwoordelijke wethouder moet u toch denken, oeh.
Ja, nee, maar in dit geval bleek het ook. Ik ga volgende week ook met BVG zelf om tafel. Ik heb een gesprek met ze. Van laten we elkaar gewoon vooraf even informeren als er iets speelt.
Ja.
Dat zou ik heel fijn vinden.
Bij BVG zeiden ze, de gemeente wist ervan.
Nee, ik ga geen wel eens niet eens voor de podcast doen.
Ik denk dat we dat ook helemaal niet moeten. Ik geef alleen aan wat BVG zegt.
Ja.
Zij zeggen bijvoorbeeld ook, we zijn al 2-3 jaar hiermee bezig. Zelfs met Paul de Rook hadden we al regelmatig discussie over de zaalruimte.
Ja, maar ik kan er niet verder over uitweiden, want dan wordt het wel eens niet te spel voor deze podcast. Maar wij waren echt continu, hebben we gevraagd wat is nodig. En op bepaalde momenten zijn er eigen keuzes gemaakt. En als iemand een eigen keuze maakt en daar is gevolg van wat voor ons, wat buiten onze scope ligt, dan kunnen wij daar ook niks aan doen.
Maar afgezien van deze problematiek, hè, met die zaalsportclubs nu.
Ja.
Het is natuurlijk, ik loop al een tijdje mee in die Groninger sport.
Ja, nee, dat weet. 2002 was een heel mooi jaar, hè?
Dat alleen maar. Wat ik constateer is dat de gemeente op sporthallengebied heel erg achterloopt. Die serieuze sporthallen die er nog zijn, dat zijn allemaal gedateerde hallen van de jaren 70, eind jaren 60. Zijlwerdalf, Leeuwenborg, noem ze maar op. Dat zijn geen echte
Leeuwenborg eigentijds. Leeuwenborg is nieuw.
Ja, Leeuwenborg gaat er
bij hem is een oudere. Ja,
ja, maar dat, ja. Het zijn allemaal standaard. Er is geen sporthal die een beetje iets meer biedt. Zo'n clubs als die cursus bijvoorbeeld, die in het Alpha College eigenlijk niet aan het trekken komt. En daar had de gemeente in ieder geval één sporthal een beetje die boven het mooie modale uitsteekt. Mm-hmm. En waarom is die nooit gebouwd in al die jaar? Ja, u zit er nou maar net, dat weet ik wel. Maar dat is toch al een gemis van Groningen. Ze hebben geen fatsoenlijke sporthal.
Nee. Nou, Europapark vond er een hele mooie sporthal.
Ja, maar het is ook geen publieke accommodatie.
Nee, het is bij een combinatie met een school.
Voor clubs die hoog niveau spelen, die wat meer dingetjes nodig hebben. In de omweld van de sporthal, zeg maar. Toeschouwersaccommodatie, goede kantine, noem maar op.
Ja.
Goede speelvloer. Dat is in het Europapark ook niet aanwezig. En jullie zouden ooit een keer hier op dit complex of daar bij het Zeventje College, bij de Willem Alexander,
ja, bij het
college,
in debat. Ja.
Zouden jullie ook een nieuwe sporthal meebetalen als het niet doorgegaan? Want er moest allemaal bezuinigd worden. Waardoor bijvoorbeeld gewoon één kant tribune. Ja. Hè? Ja. Dat soort dingetjes allemaal.
Ja. Ja.
Kaartdingen. Net niet goed genoeg allemaal.
Dat is ook heel mooi hoor, vind ik.
Nee, dat is de ijshockey. Die klagen ook steen en been. Dat ze daar geen verzoenlijke accommodatie hebben. Dat aan één kant maar tribunes. Krijg je nooit sfeer. Speelt wil nog graag hoog niveau, maar dat lukt allemaal niet. Omdat daar de accommodatie niet voor toereikend is. En waarom gaat de gemeente daar nou niet eens aan werken? En dan kom ik op mijn stokpaardje, de topsporthal.
Ja.
Ik vind dat Groningen, als de zaalsportstad van Nederland, hoor, met veel studenten die heel veel aan zaalsport doen, recht heeft zo langzamerhand op een eigentijds mooie sporthal, topsporthal. Ja. En blijkbaar vindt de gemeente dat geen prioriteit. Anders was hij er lang geweest. Maar hoe komt het toch dat op die manier die topsport een beetje achtergesteld worden in Groningen?
Voor mij is het geen kwestie van achterstellen.
Hoe dan?
Een kwestie van, een aantal clubs hebben gewoon nu wel een heel mooie plek. We zijn bijvoorbeeld wel bezig voor basketbal. Om te kijken wat daar rondom Martini Plaza
maar dat is ook heel lang, Inge.
Ja, ja.
Want ik zie nog die foto in de krant van de directeur van Martini Plaza. Ik de voorzitter precies, van Donar. Ja. En Paul de Roo, nog niet te vergeten. Trots, vijf kolom foto.
Ja. Ja,
en dat is al 2,5 of 3 jaar geleden van, we gaan aan de slag met het Martini Plaza.
We
en komt mooi.
Ja. We komen steeds dichter bij het
vuur. Volgens mij is er nog niks gebeurd.
Nee, er gebeurt heel veel achter de schermen.
Ja.
We hebben de provincie daar ook bij nodig. Die stonden namelijk ook bij.
Ja, nee, dus weet je wat dan is? Dat denk ik bij mezelf. FC Groningen krijgt zonder slag of stoot zo'n topsportcentrum.
Ze hebben wel stoten gedaan.
En als
hoor.
Ze dan een beetje doorgedacht hadden en een beetje creatief geweest waren, had je dat mooi kunnen combineren met een topsporthal. Dan had je die 15 miljoen die nu geïnvesteerd is, had je er 15 bij gedaan. Hadden we een heel mooi topsportcentrum voor iedereen gaan. Want nu, en dat is ook al duidelijk, is het topsportzorgcentrum, komt helemaal niet uit de verf, zijnde als een accommodatie voor breedtesporters ook terecht kunnen, want die maken er helemaal geen gebruik van. Dus dat is toch een zorgwekkend punt, lijkt mij.
Daar hebben we ook gesprekken over, dat klopt.
Weer achter de schermen zeker.
Ja, sommige dingen, kijk, als je bepaalde dingen onderhandelt thuis, dat doe je ook niet voor deze podcast, zeg maar.
Nee, dus,
maar wij gaan gewoon die pilot beter benutten. Die gaan we gewoon nu echt kijken wat gebeurt. Ondertussen dat capaciteitsonderzoek. Wat is er nou voor de totale gemeente en behoefte nodig? En dat is een ander bureau dan de vorige keer die dit onderzoek doet. Dus vind ik zelf heel prettig dat er gewoon nieuwe frisse blik naar gekeken wordt.
Is het onderzoek ook naar het topsporthal?
Nee, gewoon naar alle de capaciteit van de
toekomst. De hele gemeente? Alle kleine, grote?
Alles wordt daar meegenomen. Als u dat wilt, dan gaan we daar ook naar kijken. Maar het is een combinatie van al die factoren. Binnen, buitensport, alles wordt daarin meegenomen. Wat is er nodig voor de toekomst? En ondertussen loopt die basketbalhal Martini Plaza of een faciliteit daarvoor. Die loopt en daar zijn we heel hard aan het, aan het intern, ook met de provincie aan het overleggen. Alleen omdat er ook een nieuw provinciebestuur kwam, moesten we daar ook even weer op wachten. Want dan kun je op het moment dat ze aan het onderhandelen zijn, kunnen we daar niet verder mee. Maar wij hadden plannen zeg maar klaar liggen. Dus dat ligt nu ook bij de provincie om te kijken hoe kunnen we daar stap zetten. En die hele grote discussie die hier overheen haakt van Groningen verdient een topsporthal. Ik vind het prettig om die aan het eind van de capaciteitsonderzoek en beter benutten om die dan te beantwoorden. Te kijken wie zit waar en wat is er nodig voor de toekomst van de sport in Groningen.
Is de gemeente
beloof ik dat die er komt, dat doe ik nu niet. Maar kijken we ernaar van wat is er nodig voor de toekomst van de sport, daar kijken we zeker naar.
En politici houden nooit van als dan. Stelt u zich nou eens voor dat is nodig. Is dan de gemeente bereid om en daar een groot bedrag voor uit te trekken?
Nou, dat is een hele goede vraag die je stelt. Want er hangt een hele zwarte wolk boven ons op dit moment. Jij ziet hem niet, maar hij is er wel. Dat wil zeggen.
Nou, we hebben hem gelezen.
We hebben, nou ja, fijn dat u hem gelezen hebt. Maar we moeten op jeugdzorg en op uitkeringen en op de WMO moeten we heel veel geld als gemeente zelf toeleggen, doordat we te weinig van de Rijk hebben gekregen. We hebben als college zijn we bezig met de ronde om 35 miljoen te bezuinigen.
Dat is toch niet veel op miljard? Begroting van miljard is het peanuts.
Dat snap ik dat u dat zegt, maar van die zoveel, er ligt 735 miljoen of bijna 800 miljoen ligt al vast. In uitkeringen, in beheer van de stad, in heel veel zaken. Dus we hebben maar weinig plekken om te schuiven.
Nee, maar er was het terecht gisteren Rob de Waard, die daarover een brief geschreven in de krant.
Ja,
die stelde dan terecht. En dan moet je juist niet bezuinigen op sport. De jeugdzorg, als je een heleboel jeugdzorg wilt verminderen, voed ze dan van kinds af aan op met sport en sportomgeving. Ja. Want daar worden ze veel gezonder van. Ja. Dus hebben ze natuurlijk minder jeugdzorg nodig. Want ik vraag me af, hoe kan dat toch? Dat die jeugdzorg allemaal meer geld
uitgeeft. Dat is ook een hele goede vraag. Die stellen wij onszelf ook.
Ik ben ook jeugd geweest. En ik heb in de buurt, gewoon de rivierenbuurt, waar de mensen niet allemaal echt breed hadden. Maar die zorg die blijkbaar nu elk kind nodig heeft. Die hebben we zelf allemaal opgelost.
Nou, ik ben ook opgegroeid in de rivierenbuurt. Dus daar hebben we dezelfde buurten deels gewoond. Daar gaan we ook naar kijken. Hè. Wij doen heel veel dingen om te kijken hoe kunnen we jongeren zo goed mogelijk helpen.
Ik werd in dat stuk werd toen van die bezuinigingen van het miljard. Hè, dat was ongeveer 2% van de begroting. Hè, de 35 miljoen of zo. Ja. Er werd direct het woordje sport genoemd. Dat denk ik bij mezelf. Ja. Dat vind ik wel tricky. Dat denk ik bij denk nou eens dieper naar, zoals Rob de Waard ook gedaan heeft
gisteren. Ik heb het gelezen.
Sport is de basis van gezond en goed leven.
Eens. Helemaal eens.
Maar
iedereen moet inleveren. Ook mijn collega's die zeggen, wij willen graag een beter klimaat. Ook mijn collega's, ik wil graag huizen bouwen. Ook mijn collega's die met onderwijs bezig zijn. Wij moeten allemaal wat inleveren.
Ja, maar wat is de basis van het leven? Het levensdoel is uiteindelijk gezond en goed leven.
Eens.
En dat begint bij de basis. Dat begint met veel beweging. Leuke sport te doen.
En van jongs af aan.
En
ook
sociale contacten.
Eens,
en ik denk dat
van
minder
jongs af aan.
Gevaar dat ze in aanraking komen met drugs en dat soort dingen.
Van
dus
jongs af
aan. Daar moet je niet als een 3% ergens op bezuinigd worden op begroting.
Nee.
Moet je niet direct het woordje sport gaan noemen. En dat kun je tegen die andere collega's van jou zeggen. Meestal spelen jullie een toontje lager. Want,
want ik ben... iedereen vindt zichzelf...
Maar is dat moeilijk? Op het moment dat bezuinigd moet worden, dat men het eerste denkt aan sport?
Nee, zo is het niet gegaan. Okay. We hebben, laat ik eerlijk zeggen, een klein kijkje in de keuken als collega's. Hè, want we moeten allemaal buikpijn hebben, zeg maar. Of buikpijn, maar zo van, we moeten allemaal iets inleveren wat we helemaal liever niet willen. Maar het mag niet zo zijn dat één iemand alle buikpijn heeft en de rest niet. Dus we hebben gezegd, wij moeten met elkaar allemaal in onze portefeuille kijken. Wat vinden we een keuze die nog kan en wat kan niet? Ja. Nou, een zwembad dicht is een hele rigoureuze keus.
Dat mag dus ook niet.
Dat is ook eentje die daar zou ik dan ook heel veel buikpijn van gehad hebben. 17 oktober gaan we vertellen wat wij binnen al onze begrotingsopties die we hebben, om te kijken wat gaan we doen.
Neemt u dat stuk van Rob de Waard wel even mee?
Ik heb Rob heel goed gelezen en ik heb Rob ook heel hoog wat dat betreft.
Laatste vraag nog even, want we zitten bijna door de tijd heen. Dat gaat over OZB-belasting en huur.
Ja.
Sportploegen in Haren, die maken zich zorgen.
Ja.
Snapt u dat?
Ik snap dat heel erg goed. Maar we zijn nog bezig, omdat je als je gaat herindelen, heb je zeg maar per gemeente heb je allemaal verschillende regelingen. Die gaan van publiek vervoer tot en met de tarieven voor, noem het allemaal maar op, tot en met de bomenkap, tot en met ook dit onderdeel. We hebben in maart hebben we meteen de OZB vastgesteld met een tarief waarbij zeg maar Haren en Ten Boer een ingroeimodel hebben. En we gaan volgend jaar, in 2020, gaan we alle sporttarieven ook harmoniseren. En daar hoort die OZB-discussie dan ook weer bij. Want
er is vooral in Haren zijn ze dus duivels, hè?
Ik snap het heel goed.
De tennisvereniging gaat van 2500 naar 25.000.
Ja, dat is extreem. Het betekent wel dat...
Het betekent faillissement van zo'n club.
Dat betekent ook dat er meer eigendom is dan in de oude gemeente Groningen. Omdat het dan eigendom is, hè? Dan word je ook anders belast, zeg maar. Wij zijn daar volop in gesprek met ze.
Bepaalt er ook belasting, wij zeggen.
Nee, dat zei ik helemaal niet. Nee, we zijn gewoon ook hier gaan we gewoon over in gesprek. Want ik snap dat een hele extreme factor 10, dat is gewoon extreem. Maar we gaan van al die gemeenten kijken van wat zijn de tarieven en wat speelt daar? Hoe zijn de eigendoms? Wat speelt er nog meer in de sport? En daar is het laatste woord nog niet over gezegd. En ook, ik kan ook nog geen uitslag geven van dit wordt het of dat wordt het. Maar wel dat we in gesprek gaan.
Voordat
we
sluiten, terug op die topspiraal. Want ik zit namelijk in een groep die ook bezig is met topspiraal. En die hebben alleen maar een stuk grond nodig van de gemeente voor een symbolische prijs van 1 euro. Waarom gaat de gemeente daarin niet mee? Dan kost het ze helemaal niks, zo'n topsporthal. En dan komt hij er wel.
Ja,
waarom is dat geen optie?
Ik heb die optie nog niet op mijn tafel gehad.
Nee, maar
wij
die komt binnenkort wel, denk ik.
Oké, nou mag altijd als een goed
of
idee
gewoon,
zijn.
Of heeft u liever dat we het probleem doorschuiven naar Tinalo aan de overkant van de snelweg? Maar dat is ook, is ook een optie.
Ja, ik weet dat daar bedrijven grond en terrein is. Naast de McDonald's en de Van de Valken.
Zou je dat leuk vinden?
Voor mij gaat het niet zozeer om wat ik wel of niet leuk vind, maar wat is goed voor de inwoners van de stad?
De stad is gek van topsport. Ik ben bezig met een boek over 100 jaar topsport. Dat komt volgend jaar uit.
Wat leuk.
Wordt gepresenteerd in het Groningen Forum waarschijnlijk.
Kijk.
En ik ben net bezig met een hoofdstuk over 1963 en dat was een en al topsport.
Ja.
Dat markeert het tegenwoordig. En er stond stond in het nieuwsblad van het Noord, waar ik vroeger ook bij gewerkt heb.
Het
blijkt verandermaal dat de Groninger sportliefhebbers houden van topsportevenementen. Dat was in 1963 al.
Ja.
Eigenlijk is dat nog steeds zo, alleen nog veel meer zelfs.
Ja.
De Donar en FC Groningen trekken veel publiek. Liqueurs wat minder, maar goed. Waarom doet de stad nou zo moeilijk over die topsporthal?
Nou, ik weet niet of we moeilijk doen, maar als er een goed verhaal ligt met een goede onderbouwing en ook een goede financiering.
Daar wachten jullie op.
Ik denk dat.
Dus die initiatiefgroep die bezig is om dat met particuliere investeerders te doen, die is welkom.
De deur van Stadhuis staat altijd open voor een goed plan. En dan willen wij nog wel, ik zeg nog geen ja, we willen natuurlijk wel kijken wat betekent dat voor ons. En ik ga ook niet zeggen dat we voor 1 euro grond gaan verkopen, want... Daar moeten we ook kijken, want we hebben ook opbrengsten, zeg maar, ook in het kader van die bezuinigingen, hebben we ook in beeld. En als ik zeg, dat doe ik bij u, dan komt Wesley met, ik wil ook iets graag, en dan komt die ook. Dus dan moeten we gewoon echt...
Nee, maar toch wel is algemeen bekend, hè? Iedereen wil dat graag.
Jawel, maar er komen mensen bij me die zeggen, ik wil graag een verzorgingstehuis bouwen, want er zijn heel veel mensen die dementie hebben, en die willen ook voor 1 euro de grond. Dus we moeten daar wel op een slimme manier met elkaar mee omgaan, maar een gesprek voeren over goed idee voor de stad, daar sta ik altijd voor open, en mijn collega's ook.
Maar dan gaat u waarschijnlijk nog wel zeggen, we moeten kijken hoe we alle bedragen gaan verdelen en hoe de bezuinigingen uiteindelijk uitpakken.
Ja, die zwarte wolk hangt nog steeds boven ons. 17 oktober komt uit welke keuzes wij gemaakt hebben als college. Dan gaat de raad daar nog over debatteren. Van zijn we het daarmee eens of helemaal niet mee eens of er moet iets anders. Maar feit is wel dat als wij dit dus niet, die 35 miljoen niet op tafel hebben, dan hebben we als gemeente een volgend groot probleem. Want dat betekent dat we artikelgemeente worden.
Die keurige vestigt u doop op Arie Wink. Ken je die?
Ik heb Arie al gesproken, al 2 keer.
En
die
is
mij aan die heeft hoge ambities en prachtige plannen. Ja.
Met de zaalsport bedoel je?
Ja, precies. En ik heb alle zaalsport gesproken. Behalve Gijs heb je nog niet gezien zaalsport, maar ook de
Nee, maar het is niet zinvol dat je ook een keer gaat spreken met de mensen van Energy Valley Topclub.
We hebben ook een topsporttafel. Daar hebben deze mensen ook allemaal gesproken.
Komt daar geen idee uit dan?
Oh, er zijn genoeg ideeën. Maar ook geld is daar een factor wat natuurlijk ons altijd wel weer tegenhoudt.
Dus toch maar met die private investeerders dus even aan.
Nou, als
zeker
mensen,
in deze tijd van bezuiniging. Als mensen
privaat een prachtig idee hebben en zeggen, dit kan uiten, als ik op deze wijze mijn investering doe, dan vind ik, dan moeten we daar het gesprek over aangaan. Altijd toebereid, zeker.
We gaan
dat
volgen.
Dat geloof ik in mijn oren.
Ja.
Hij staat ook op band, online inmiddels, denk ik. Ja.
Ik wil u heel graag bedanken voor uw komst.
Vond
u
het wel leuk?
Ik vond het hartstikke leuk. Vonden jullie het ook leuk?
Zeker. Vooral het eerste begin ook over het leven en zo. Levenswijze.
Ja, ik vond het ook leuke vragen. Dus wat dat betreft, ik hou er wel van. Ja.
Heel erg bedankt en wellicht tot de volgende keer.
Ja, graag gedaan. Dank jullie wel.
Dit was dus de sportpodcast Jong Belegen met Inge Jongman, de allereerste. En Inge Jongman is wethouder sport in de gemeente Groningen.